Het komende uur, Stilok. Het kerkelijke geluid van de regio.
Radio Midland.
Goedenavond, luisteraars. Ik wil graag iets zeggen over genderdysforie en dat in het licht van de Bijbel. En daarom lees ik u eerst een paar versen voor uit Genesis 1. God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Ik wil dus iets zeggen over de genderdysforie, wat tegenwoordig zo erg in de belangstelling staat. En dan vooral dat er een tendens is in Nederland om de mensen genderneutraal aan te spreken. Dus niet meer met dames en heren, maar neutraal. Maar kan dat genderneutraal aanspreken in het licht van de Bijbel? Geslachtsneutraal aanspreken, dat doet bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen en Schiphol. Die zeggen niet meer beste man en vrouw of geachte meneer en mevrouw, maar beste reizigers. Of als je post krijgt van de overheid, dan heet je geacht mens. Nou, dat is een soort politieke correctheid waar niks mis mee zou zijn als mensen die transgenders zijn daarmee geholpen zouden zijn. Maar het kan wel zorgelijk zijn dat dat genderneutrale aansprekende gedachte in de hand zou werken, als zou het biologische geslacht, man of vrouw, dus een keuzemogelijkheid zijn, en dan niet alleen tussen man en vrouw, maar ook nog tussen alle andere strepen, kleuren, smaken die daar dan tussenin zitten. En er lijkt een streven te zijn om van genderneutraliteit een aparte categorie te maken, terwijl God de mens schiep naar zijn beeld. We hebben het net gelezen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Door de zondeval zijn er natuurlijk wel verstoringen in die orde van Gods schepping. En kunnen mannen zich soms wel iets meer vrouw voelen, en heb je ook vrouwen die meer een mannelijk uiterlijk hebben. Maar we moeten er wel voor oppassen dat een keuzemogelijkheid wordt, en dat doet in onze dagen juist opgeld. Want in Genesis 1, wat ik net gelezen heb met u, staat de schepping van de mens als mannelijk en vrouwelijk. Beide worden ze in één adem genoemd, want beide vormen ze het beeld van God. En ze worden daar dus gemaakt in relatie tot God en in relatie tot elkaar. Dat is een principieel uitgangspunt en dat kan ook bevrijdend werken als er moeilijkheden zijn in het persoonlijke leven. Genesis 1 en Genesis 2 maakt duidelijk dat de mens mens is in relatie tot God en tot de ander. Let ook op de aparte daad van God. Hij boetseerde de mens uit leem, uit stof, en hij blies vervolgens de levensadem in hem. En toen de Heere Eva schiep, nam hij een rib uit Adams zijde en bouwde die uit tot een vrouw. En toen Eva klaar was als vrouw, blies hij ook de levensadem in Eva's neus en bracht hij haar tot Adam. En Adam was er gewoon verrukt over dat hij die vrouw uit Gods hand mocht ontvangen. Deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Dat was Adams huwelijkslied toen hij Eva uit Gods goede, scheppende en gevende hand mocht ontvangen. Ook in het Nieuwe Testament wordt de mens aangesproken als schepsel van God, zowel de man als de vrouw, zowel de gelovigen als ook de ongelovigen. Het Nieuwe Testament kan dat ook wat variëren. Die kan zeggen ziel, vlees, hart, geest, inwendige mens, uitwendige mens, oude mens, nieuwe mens. Maar het is altijd de mens in zijn totaliteit. Het probleem van mensen die transseksueel zijn is nu dit geslachtelijke onderscheid. Er is een groeiend aantal mensen dat zich afvraagt: ben ik wel man of ben ik wel vrouw? Zit ik er tussenin of ben ik nog iets anders? Elk mens is, ik zeg het nog een keer, naar Gods beeld geschapen, gelovige en ongelovige, en daarom moeten we dat proberen vast te houden. Maar omdat tegenwoordig heel veel mensen het geloof in God losgelaten hebben, komt ook steeds luider naar voren dat men eigenlijk wil zijn wie men zelf denkt te kunnen zijn. Wij weten niet precies hoe het transgenderschap ontstaat. Want als een vrouw in verwachting is, dan is die zwangerschap tot de 7e week nog geslachtloos. Het embryo bezit wel 2 XX-chromosomen of een XY-chromosoom, maar je kunt voor de 8e week nog niet zeggen of het een jongetje of een meisje zal worden. Dat begint na de 7e of 8e week, dan wordt de XY-chromosoom wordt een jongetje en die maakt dus alle mannelijke eigenschappen aan die uiteindelijk leiden tot een volwassen man, en de vrouwelijke hormonen worden aangemaakt zodat het meisje ook later uitgroeit tot een volwassen vrouw met alles wat daarbij hoort. Hormonaal is dat bepaald. Maar ik zei het al, door de zondeval kunnen er ook verstoorde verhoudingen ontstaan tussen lichaam en geest. Dat is het moeilijkste aspect van het probleem van de genderdysforie. Gender is een Engels woord en dat betekent doorleefde identiteit als man of vrouw. Dysforie, dat is een diep gevoel van onbehagen vanwege het verschil tussen uiterlijke lichamelijkheid en beleefde identiteit. Een heel sterk onbehagen. Dat gaat dus heel diep. En de sekse, dat is het biologische geslacht. Genderdysforie heeft niks te maken met seksualiteit in de eerste plaats, maar vooral in de eerste plaats van identiteit. En als mensen daar dus mee behept zijn, en dat kan een heel moeilijk gevoel zijn, waar als je het zelf niet hebt, je ook niet iets je bij voor kunt stellen, dan ervaart iemand discrepantie tussen zijn lichaam en zijn lichaamsbeleving. En als dat zo is, dan raakt zo iemand, dat raakt iemands hele bestaan. Zijn ik-besef, zijn emotionele beleving, zijn sociale verhouding en ook de relatie tot God. Nu zijn ze tegenwoordig tot veel grote dingen in staat. Je kunt je namelijk laten veranderen van geslacht. En die geslachtstransformatie die je bijvoorbeeld in het VU kunt krijgen of die ook in Groningen gediagnosticeerd en uitgevoerd kan worden, is gericht op het herstel van de innerlijke verscheurdheid tussen lichaam en geest. Maar dan komt je voor de vraag te staan, zie je de mens nu als eenheid van lichaam en geest? Dan is genderdysforie een probleem binnen het bezielde lichaam en daarom dus diep ingrijpend. Oplossingen voor dit probleem zijn er tegenwoordig, maar ze zijn geen van alle echt bevredigend. En daarom stel ik het op deze zondagavond ook aan de orde, omdat ieder in zijn eigen leven wel dingen heeft waar hij mee behept is, wat hij als een doorn in zijn vlees ervaart, of dat hij als een stil geheim met zich meedraagt, of zijn hele leven een verscheurd gevoel in zijn gevoelsleven ervaart. Er zijn dus met de geslachtsverandering anderende ingrepen heel grote resultaten te behalen, maar zijn ze alle wel echt bevredigend? 2/3 van de transgenders die erom vragen, komen voor operatie in aanmerking. Maar is dat een afdoende oplossing? Wat is een geslachtsaanpassende operatie nu eigenlijk? Wat is het probleemoplossende effect daarvan? Geslachtsverandering, dus biologisch, zou betekenen dat je het menselijk genoom verandert, dat je een andere hormoonproductie krijgt in je leven, in je lichaam, en dat ook je uiterlijke geslachtskenmerken veranderen. Het menselijke genoom kan niet veranderd worden, ondanks dat het aangetast kan zijn door de zondeval. Dus dat menselijke genoom, dat blijft hetzelfde. Verandering van de hormoonproductie kan wel, want je kunt hormonen, mannelijke en vrouwelijke hormonen, namaken, chemisch. En de verandering van de uiterlijke geslachtskenmerken kan wel, want je kunt je laten opereren van man naar vrouw en van vrouw naar man. En dan van man naar vrouw is nog gemakkelijker dan omgekeerd van vrouw naar man. Maar je moet wel zeggen dat al is dan de uiterlijke verschijning van je lichaam veranderd van man in vrouw of van vrouw in man, je moet dan altijd hormonen blijven gebruiken als je van man naar vrouw veranderd bent van het vrouwelijke geslacht. Anders komen je mannelijke eigenschappen weer terug. En ben je van vrouw naar man geopereerd, dan moet je mannelijke hormonen blijven gebruiken. Als je dat niet doet, dan komen de vrouwelijke hormonen weer, de vrouwelijke trekken weer naar buiten. Want het is namelijk zo dat je het geslacht niet kan veranderen. Je blijft, zoals je geboren bent, man of vrouw. En de een is meer vrouw en de ander is meer man dan andere vrouwen en mannen. Maar je blijft in het biologische geslacht leven tot aan je dood waarin je geboren bent. En ook bij de opstanding, als de Heer Jezus terugkomt op de jongste dag, dan zal je opgewekt worden in het geslacht, in het DNA waarin je ook geboren bent. Ik moet uit ervaring spreken dat veel mensen die zich hebben laten opereren een teleurstelling hebben ondergaan. Het gewenste bevrijdende effect van de operatie is er wel, want ze zijn van man-vrouw geworden of van vrouw-man. Maar ze moeten dus altijd medicijnen blijven gebruiken om niet terug te vallen in hun vorige geslacht. Dus het is een geestelijke oplossing. En de betrokkenen is door uiterlijke ingrepen beter in staat om eigen lichaam, eigen ik te accepteren, hoewel het geslacht van het lichaam onveranderd is gebleven. Dus je kunt niet zeggen geslachtsverandering, maar je kunt wel zeggen geslachtsaanpassing. Het leidt bij ongeveer 50% van de geopereerden tot een grotere acceptatie van het eigen lichaam. Voornaamste bevrijding, verandering, ligt dus in iemands zelfbeleving, in iemands zelfacceptatie en is dus psychisch van aard. Maar nu wil ik ook lezen uit 1 Petrus 5 vers 7. Daar staat: werpt al uw bekommernis op hem, op de Heer Jezus, want hij zorgt voor u. Bekommernis is iets waar je mee opstaat, waar je mee naar bed gaat. Het is een beetje een ouderwets Nederlands woord, maar ieder snapt wat er bedoeld wordt. Bekommernis, dat is iets waar je eigenlijk niet aan wil denken, maar wat je niet uit je gedachten kunt zetten. En nu heeft elke mens, ik zei het al eerder, ook iets wat bekommernis in zijn leven geeft. En zeker voor de transgender is dat heel ingrijpend, omdat het zijn identiteit betreft. Maar ook nadat die geslachtsveranderende ingreep heeft plaatsgevonden, blijft de herinnering aan het oorspronkelijke geslacht ervaren en ook de tegenstelling in de geslachtelijke identiteit onuitwisbaar. Het probleem is wel behandeld, maar is de nood ook werkelijk weg? Dat zijn niet veel mensen die dat echt zeggen. En is de nood die de werkelijke kern van de zorg was, van het probleem was, ook echt opgelost? Er zijn mensen voor wie de ingreep rust heeft gebracht in hun leven. Voor velen geldt dat ook niet. De suïcidegevallen zijn er ook onder die groep van mensen niet minder op geworden. Ook het doktersbezoek blijft nodig. Ook een psychologische begeleiding is heel hard nodig. Want de mens is niet alleen psychosomatisch een eenheid, maar bovenal gekenmerkt door het geloofsaspect. En daarom heb ik dat gelezen uit 1 Petrus 5 vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, zegt de Heer Jezus, want ik zorg voor u. En dat wens ik ook de mensen met genderdysforie van harte toe, die geloofsbeoefening, maar ook andere gemeenteleden of buitenstaanders buiten de kerk. Want we moeten met mensen die behept zijn met deze zorg wel ontzettend hartelijk meeleven en ze een plekje geven in het midden van de gemeente des Heren. Want het is namelijk zo, als je wat Jezus zegt in 1 Petrus 5 vers 7, als je de bekommernis op de Heren gooit, en daar staat gooit, dus dat kost best wat moeite, dat kan best moeilijk zijn, maar als je dat echt doet, dan ontdek je dat hij echt voor je zorgt en ook voorziet in de nood die jij hebt en dat hij balsem wil geven uit de hemelse apotheek. Want de Heer Jezus is vanuit de heerlijkheid bij zijn Vader mens geworden en is zo dicht bij ons gekomen en heeft zo met ons meegeleefd, is door alles heen gegaan waar een mens doorheen kan gaan zonder dat hij gezondigd heeft. En dat is met de bedoeling, nu hij weer in de glorie is bij de Vader, om daar een helpende hoge priester te zijn voor alle die, wat daar staat bij 1 Petrus 5, beoefenen, werpt al uw bekommernis op hem. Daar raak je het dus kwijt. Als je amen zegt in je gebed, mag je het ook bij hem laten. En dan staat er nog wat achteraan in die tekst. Want hij zorgt voor u. Eigenlijk staat er in het Grieks, hij bekommert zich om u. Ja, en als je dat echt mag doen, dan wordt dat woord van God onze houvast. Of dan wordt de Heer Jezus onze houvast. En ook onze wegwijzer bij de problematiek waar we in verzeild kunnen raken. En dan staat er ook zo mooi van de Heer Jezus geschreven in het Nieuwe Testament, dat als je echt op hem vertrouwt, dat het dan niet uitmaakt of je voor 100% vrouw of 100% man bent, of dat de verdeling van de hormonen 50-50 is, of 20-80 of 70-30. Want in Christus, als je echt bij de Heer mag horen, doet het er uiteindelijk niet toe of je man of vrouw bent. Samen ben je gewaardeerd. Ook als je gehuwd bent, of als je niet gehuwd bent, of niet meer gehuwd bent, of als je niet kunt trouwen. Man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En samen ben je het beeld van God. En je hebt elkaar dus ook nodig om samen het woord van God te verstaan en achter de Heere Jezus aan te komen. En nog een aspect in dit moeilijke onderwerp. Er is een dosis maakbaarheid in de geneeskunde ontstaan waar we dankbaar voor zijn. En als we daardoor genezen worden van onze ziekte of van onze kwaal, laten we dan ook heel hartelijk dankbaar zijn en onze dank op het hoogste adres brengen bij die schepper uit Genesis 1 en 2, de Vader van de Heer Jezus uit het Nieuwe Testament, die door zijn Heilige Geest in ons leven in alle nood wil voorzien. Werpt uw bekommernis, al uw bekommernis op hem, want hij bekommert zich om u. Toch zijn leven en gezondheid als geheel niet maakbaar. Tegenwoordig denken sommige mensen dat ze alles maakbaar kunnen laten zijn voor de gezondheid. Ze blijven gaven van God, van de Schepper, zoals ik dat gelezen heb uit Genesis 1 en 2. Dat moeten we dus niet kwijtraken, want als we dat kwijtraken, dan raken we een principieel uitgangspunt kwijt en ook een bevrijdend uitgangspunt. Want als je echt in Christus door de Heilige Geest mag zijn, dan ben je een nieuwe schepping voor God. Dan is het oude voorbij gegaan, dat zegt Paulus ook, het is allemaal nieuw geworden. Dat houdt in dat we moeten waken in ons land en in ons persoonlijk leven en onder ons volk tegen zo'n sterke concentratie op de medische macht, dat we de situatie van medische onmacht bij een aandoening niet kunnen accepteren. Van patiënten in de problematiek van de genderdysforie wordt gevraagd aanvaarding van Gods leiding, van Gods voorzienige zorg en vertrouwen op zijn nabijheid in concrete situaties. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En dat geldt ook voor andere gemeenteleden, voor familieleden, voor vrienden en kennissen, dat ze in ontferming zo iemand moeten kunnen opvangen en begeleiden als hij of zij openheid van zaken geeft. Grote ethische bezwaren kunnen tegen de medische transitie worden ingebracht van transgenders, vanuit christelijk oogpunt, omdat je misschien wel lichamelijk krijgt wat past bij je identiteit, maar ook wat verliest, namelijk in de omgang tussen man en vrouw, in het verwekken, niet meer kunnen verwekken van kinderen, ook sociaal en in de werksfeer gaan er dingen veranderen. En je kan dus terechtkomen als je de weg van de medische transitie gaat in een ander isolement dan waarvoor je, waar je voor die tijd in zat. duidelijk is dat het met een medische transitie zeer invasieve, dat betekent zeer ingrijpende dingen doet in ons leven. Onomkeerbare ingrepen die alleen uitgevoerd kunnen worden na voorafgaande psychologische screening. En dat gebeurt heel zorgvuldig. Alleen je merkt toch ook bij een groot deel van de mensen die die weg tot het einde bewandelt, dat men teleurgesteld uit het circuit komt en toch niet gekregen heeft wat men graag wilde hebben. Al moet ik wel zeggen dat er ook een aantal mensen zijn die zeggen, ik voel me na de medische weg tot het einde toe gelopen te hebben als een wedergeboren mens. Maar daarom mag ik nog weer wijzen, wie u ook bent en hoe u er ook aan toe bent. En ik zou ook dat gehoord werd in 's Lands vergaderzalen. Ik zou u weer willen wijzen op wat Paulus zegt, wijzend op de Heere Jezus Christus. Wie in Christus is, die komt tot zijn echte identiteit. Die is een nieuwe schepping. Dan mag je het oude achter je laten, al blijft misschien je lichaam gelijk uiterlijk, maar innerlijk ben je vernieuwd. En dan ben je een schepping van God. En dan woont de Heere Jezus door zijn Heilige Geest in je hart. En heb je een programma in je leven van rust en vrede en uitzicht. Vrede door het bloed van het kruis, dat ook je denken zelf verre te boven gaat. Dus je krijgt op de vragen van je verstand misschien niet altijd een antwoord, al mag je dat heel goed gebruiken, je verstand. Maar als de vrede door het bloed van het kruis in je hart is, dan gaat dat ook je denken te boven. En daarom wil ik eindigen met dat mooie lied dat van de Heere Jezus zingt als de ware wijnstok. Laat mij in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of anders ben ik een wis bederf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik als mens, als kind van God, echt waar vruchtbaar zij. Dat wens ik u van harte toe.